In Land van Glas lees je over de lotgevallen van drie generaties tuinders tegen de achtergrond van de 20e eeuw. Het is de familiegeschiedenis van Koen van Wijk en het verhaal van 100 jaar glastuinbouw in Nederland. Chris natuurlijk die kijkt samen met de schrijver bij zijn neef Paul Moerman van kwekerij Dalipa in Bleiswijk, de derde generatie uit het boek. Wat produceert hij?
Op jaarbasis produceren we 4 miljoen kilo paprika's.
Paprika's? Nou, daar had jouw opa denk ik nooit van gehoord.
Nee, die begon, vroeger hadden ze volle grondsgroenten sla en later zijn ze overgegaan op tomaten.
Wat vind jij er nou van dat een boek is geschreven over je familie?
Ja, daar ben ik zelf heel erg trots op. Hoe het eigenlijk toch wel weer vroeger allemaal ontstaan is, dat vond ik eigenlijk wel het leuke. Zeker van mijn opa en de zussen en mijn ouders.
Dat boek, Koen, begint in Hillegersberg, waar de familie een tuinderij had, naast het huis.
Tuinderijen lagen toen op de dijk. De dijken, een beetje in het zonnetje. Dat was ook de beste grond om groenten op te kweken. Dat was lichtere veengrond. En het was gedeeltelijk volle grondsgroenten en gedeeltelijk plat glas, waaronder ze komkommers kweekten. In de 19e eeuw begon het al met komkommers en daar is denk ik de tuinbouw al in het begin groot mee geworden, want het was ook echt voor de export bedoeld. Hè. Het was in Engeland en in Duitsland, nou, eerst vooral Engeland, was er een grote vraag naar komkommers ontstaan, omdat de bevolking groeide heel hard in Engeland. Door de industriële revolutie trokken de mensen van het platteland naar de steden. Dat is in Engeland veel eerder gebeurd dan in Nederland. Daardoor verwaarloosden ze zeg maar hun eigen tuinbouw en hadden ze juist heel veel monden te voeren in die steden. En Nederland ligt relatief toch dicht bij Engeland, zeker Rotterdam met zijn haven en zijn stoomvaartverbinding toen. Mijn overgrootvader, waar ik ook al over schrijf, heeft daar toch van kunnen profiteren ook. En is zijn bedrijf toen begin 20e eeuw fors gaan uitbreiden.
Ja, en dan vertel je in het boek over die oogst, hoe die dan op het Noordplein wordt verkocht. Het Noordplein in Rotterdam.
Het Noordplein in het oude noorden, zal ik maar zeggen. Daar was vroeger vanaf eind 19e eeuw de groentemarkt van Rotterdam. Dat ging dan nog met handelaren. En tegenover die handelaren waren die tuiners vrij machteloos. Dus werden daar ook nog wel eens uitgeknepen. Dat deed ze ertoe besluiten om zich te verenigen in veilingen.
Het leuke van dit boek is, het is een familiegeschiedenis. En het vertelt ook het verhaal van 100 jaar glastuinbouw in Nederland. Tegen de achtergrond ook van de 20e eeuw. Want je had het al over Engeland en de industriële revolutie. En ja, dat merk je dus ook in de glastuinbouw. Dat ook die geschiedenis heel veel gevolgen heeft voor hoe het reilt en zeilt in de glastuinbouw.
Die drie dingen die werken eigenlijk voortdurend op elkaar in. Als je de beurskracht hebt in 1929 in New York, heeft dat tot gevolg gehad op het bedrijf van mijn grootvader, dat een jaar later hij overstapte van tomaten naar het proberen bloembollen te telen. Omdat die tomaten bijna niks meer waard waren. En ik heb dat in mijn boek dan beschreven vanuit een anekdote van mijn oom. Die dan vertelde dat hij ze waren amper de kleutertijd ontgroeid, op een kistje zaten in de schuur, moesten ze tulpen van een bol afsnijden. 'S Ochtends in alle vroegte. Voor schooltijd waarschijnlijk nog. Ja, en zo vlieg ik dan het onderwerp de crisistijd aan in mijn boek.
Ja, want dan sla je nog een heel leuk gedeelte over, want je begint nu gelijk over die tomaten. Maar tomaten, dat was iets nieuws aan het begin van de vorige eeuw.
Ja, dat klopt. Dat is ook dat ging ook niet zonder slag of stoot. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Maar aanvankelijk dacht men dat tomaten giftig waren. Iemand die ons wil verlokken tot tomaten telen, die hoort in het gesticht van Loosduinen thuis. Zo werd er aanvankelijk op gereageerd.
Jouw grootvader, dat was echt een investeerder. Als hij even wat geld had, ging hij weer wat nieuws verzinnen.
Ja, dat klopt. En dat is ook echt een kenmerk van de glastuinbouw. Want als er maar een kwartje verdiend is, wordt er voor een gulden weer geïnvesteerd. Dat gebeurt ook vandaag de dag nog steeds. Ik heb al zijn investeringen kunnen terughalen uit kasboeken van de lokale timmerman. En daarin zie je dat hij eind jaren 20, dat was een enorme bloeiperiode, sowieso in de wereldeconomie, maar ook in de tuinbouw. Toen heeft hij een paar jaar achter elkaar telkens een nieuwe kas gebouwd. En daarna, in de jaren 30, is dat helemaal stilgevallen. Maar goed, hij had toen zijn bedrijf al flink op poten staan. Dus
hij kon er even mee door.
Daarom, hij kon er mee door. En pas na de oorlog is er weer opnieuw flink geïnvesteerd.
Eind jaren 50, begin jaren 60 kwam natuurlijk het aardgas. Dat is heel goed geweest voor de tuinbouw.
In de loop van de jaren 60, eigenlijk pas 1970, was het echt beschikbaar voor de glastuinbouw. Het hielp ze ook om CO2 te kunnen winnen. Want dat kan, als je met aardgas stookt, dan kun je ook het CO2 uit de gassen die je hebt verstookt, kun je eruit halen en die kun je in je kas blazen. En daar groeien je planten weer harder van. Dat is ook wel een mooie facet aan de glastuinbouw. Dat CO2, wat we tegenwoordig ook als een probleem ervaren, dat gewoon wordt herbenut in deze sector.
De glastuinbouw was ook flink aan het spuiten. Er waren echt goede gebruikers van gif.
Ja, in die tijd was het gewoon van alles wat je maar voor handen hebt om je productie te redden, dat is geoorloofd. Dat was ook een algemene opvatting. Toch kwam er in de loop van de jaren 60 een groeiend besef van dat er ook keerzijdes aan zaten. Hè. Er was wel op een goed moment een tuinder die wilde het ook wel eens op een andere manier gaan aanpakken. En kreeg een tip van een bioloog om met biologische bestrijding te werken. Met beestjes, zeg maar, natuurlijke vijanden van die schadelijke insecten. Zo is de biologische bestrijding eigenlijk als een gangbaar middel is zo ontstaan, 50 jaar geleden.
Want dat is nu normaal? Want vliegen er hier bijvoorbeeld sluipwespen rond?
Ja, je ziet ze niet zomaar even, maar er worden zakjes in aan de planten gehangen. Of op bladeren wordt het uit, een soort strooisel is dat, wat op de bladeren wordt gestrooid. En daar zitten die eitjes tussen en dan komen ze uit en dan gaan die beestjes zeg maar hun werk doen en de schadelijke diertjes vangen. Paul had net weer een doosje binnengekregen van die diertjes, zag ik. Dus het wordt volop ingezet. En ja, het is eigenlijk wel de standaard in de Nederlandse glastuinbouw om, als je iets hebt, om eerst te beginnen met biologische bestrijding en pas als het echt niet anders meer kan, een ander middel in te zetten.
Er was een generatie en die kreeg te maken met dat de mensen de tomaten niet meer lekker vonden. Ze noemden het waterbommen.
Er was eigenlijk langdurig te veel ingezet op meer productie, meer kilo's en te weinig aandacht geweest voor ook hoe ze nog smaakten, die tomaten. Ja, dat heeft de Nederlandse tuinbouw toen een flinke imagoprobleem opgeleverd. Zeker op de Duitse markt. Mijn familie was toen voor een groot deel al overgestapt op de paprika teelt, wat toen ook een nieuwe trend was. Dus die hebben daar direct niet zoveel mee te maken gehad. Maar er zijn toen tuiners overgestapt tot de teelt van de trostomaten. Dat was echt een vernieuwing. En daar was veel meer aandacht voor de smaak. Ze rijpten langer aan de tak. En nou, die kennen we vandaag de dag nog als een vrij algemeen. We hebben er inmiddels ook een heleboel bij gekregen.
Nou, we hebben nu 100 jaar en meer gehad over tuinbouw, glastuinbouw. En we zijn dus nu in 2017 op de kwekerij van Paul Moerman in Bleiswijk. Bent u trots op uw planten?
Ja, tuurlijk. Het zijn mijn baby's een beetje. Ja. En ik ben heel trots om een heel mooi product en ook zo hoog mogelijke producties zien te halen.
En eten jullie thuis veel paprika's?
Elke dag. Elke dag. Ja.
We hadden het net over, nou, de komkommers kwamen op, de tomaten, allemaal nieuwe dingen, paprika's. Verbaas jij je nog wel eens over nieuwe dingen die dan opkomen in de groentewereld?
Nou ja, de laatste aantal jaren vind ik de ontwikkelingen wel heel erg mager op nieuwe dingen, vind ik.
Momenteel wordt er geëxperimenteerd met de teelt van vanille. Dat zou natuurlijk de nieuwe tomaat kunnen worden voor de Nederlandse glastuinbouw. Als dat aan gaat slaan en door gaat zetten. We zullen zien hoe dat over 10 jaar uitziet. Misschien heeft Paul dan wel vanille in zijn kast staan.
Nou ja, dat is een goede wat Koen zegt. Wij smachten naar nieuwe producten. En inderdaad, vanille staat wel in de belangstelling.
Nog geen paprika's meer?
Dan gaan de paprika's verdwijnen.
Koen van Wijk, wie moet dit boek gaan lezen?
Iedereen met interesse in geschiedenis. Iedereen met interesse in de agrarische sector, het platteland. Maar ik denk toch ook iedereen die houdt van verhalen van mensen. Want ik heb het boek zo gemaakt dat het beleefbaar is van binnenuit. Hè.
En noem nog eens even een truc. Hoe je nou het beste een paprika oogst.
Je zet je mesje hierop, waar die knop het dikst is. En dan snij je hem half door en dan breek je hem als het ware verder af.
Goed gedaan.
Ja, Koen heeft nog ervaring van vroeger.
Land van Glas van Koen van Wijk is uitgegeven door Thomas Rapp. Het kost €19,99.